Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Hammelburg en Haan.
We gaan even naar alle geopolitieke nieuws, want in onze studio zit Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, en waar is dan buitenlandcommentator Bernard Hammelburg gelukkig op afstand, maar wel bij ons. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen vanuit, wat zal ik zeggen, vanuit Alaska? Nee hoor.
Zo voelt het waarschijnlijk wel, maar toch. Steeds meer westerse landen roeren zich omdat ze klaar zijn met de manier waarop Israël oorlog voert in Gaza. Er zijn een paar zelfs die dreigen met sancties. Landen als Canada, Australië, die hebben nu gezegd, zo'n grondoffensief kan absoluut niet. Terwijl Netanyahu dat of al ingezet heeft of bezig is dat te gaan doen. Andere nieuws van vannacht, Vladimir Poetin heeft een endorsement gegeven aan de Amerikaanse president-to-be. En dat moet wat hem betreft Donald Trump worden. Dat moet wat hem betreft Joe Biden worden.
Ik snap dat je de fout maakt.
Jazeker. En niet Donald Trump. Interessant. Waarom zegt hij dat? Nou, Geert-Jan, om bij jou te beginnen. Eerst even naar het actuele, want vannacht een Russische raketaanval uitgevoerd op Lviv, de grootste stad in West-Oekraïne. Een stad die over het algemeen een beetje buiten de schotzone ligt van de Russen. Maar nu dus gewoon een raketaanval.
Ja, sommigen noemen het ook wel het veilige westen van Oekraïne, waar mensen naar terug zouden kunnen keren. Maar het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er vannacht zijn gevallen, Bas. En het tekent toch dat Rusland de intensiteit van raketaanvallen aan het opvoeren is en geen enkele grote stad blijft gespaard. Het hele land had vannacht te maken met luchtalarmen, code rood. En je ziet het de hele week aanvallen op Kharkiv bij de grens met Rusland. Ja. Dnipro, wat een militaire draaischijf is. Kiev, de hoofdstad. En nu dus Lviv, niet ver van de grens met Polen vandaan. Precieze schade onduidelijk. Er zou een infrastructureel object zijn geraakt. Dit blijven we volgen.
Ja, precies. En dat komt daags na die enorme aanval met een drone, zo'n zeedrone van de Oekraïners in de Krim, op een derde van de Baltische vloot van de Russen die daarmee vernietigd zou zijn.
De Russen hebben weer een onderzeeboot erbij gekregen.
Ja, zeker. Ja. Die daar niet hoort normaal gesproken. We gaan even naar het andere. Dat interview van Vladimir Poetin. Vorige week wereldwijd in het nieuws door een ander interview met Tucker Carlson, de voormalige anchor van Fox News. Een totaal, ja, softball, zoals de Amerikanen dat noemden, interview. Ja. Gisteren heeft hij zijn eigen nabeschouwing geregeld en een aantal interessante dingen gezegd.
Ja, er was een technologieforum in Moskou. Daar zat Poetin 2 uur lang op het podium. En na afloop kon hij met een journalist praten. Die wordt door mensen als een pro-Kremlin-journalist omschreven. Pavel Zarubin. En een aantal dingen uit dat interview van Poetin vallen op. Hij zegt, eigenlijk had ik veel eerder de oorlog moeten beginnen. Of zoals hij het zegt, we hadden eerder actieve acties moeten uitvoeren bij deze oorlog die wij niet zijn begonnen. Verder gaf hij inderdaad aan dat hij Tucker Carlson, dat hij het een beetje een matig interview vond. Dat
hij niet scherp genoeg.
Niet scherp genoeg, had er wat harder in mogen gaan. Poetin zegt wel, het wordt onmogelijk voor het Westen en voor Oekraïne om ons te verslaan. Dat is ook aangegeven. En ja, Poetin heeft zijn keuze gemaakt. Zo staat het zelfs op Russia Today. Dat kunt u thuis niet meer zien, want u bent gesanctioneerd door de Europese Unie daarin. Maar wij kunnen het op een of andere manier wel hier openen, denk ik. En hier staat dus, Poetin makes a choice between Trump en Biden. En het is dus Joe Biden geworden. Poetin geeft aan dat hij liever hem heeft met het argument dat Joe Biden voorspelbaarder is dan Trump. Poetin weet dan wat hij aan hem heeft. En ik denk dat daar deels een kern van waarheid in zit. Omdat Trump, Poetin. Poetin is een pragmaticus. Wil zelf liever degene zijn die voor de onvoorspelbaarheid zorgt. En hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij met Trump prima heeft samengewerkt. Ja. Maar dit is een endorsement.
Oké, maar Trump heeft zelf gereageerd op deze endorsement van Poetin voor Biden.
President Putin of Russia has just given me a great compliment, actually. He's just said that he would much rather have Joe Biden as president than Trump. Now, that's a compliment. A lot of people said, oh, gee, that's too bad. No, that's a good thing.
Ja, en dat kan ik me ook voorstellen. It's a good thing, want er zijn ook veel het electoraat aan de rechterzijde in Amerika wat misschien denkt, ja, als Poetin zijn zin krijgt en het wordt Biden, dan hebben we een probleem. Als we Trump kiezen daarentegen, dan gaat het goed. Dan hebben we tenminste iemand waar Poetin bang voor is. Bernard, wat denk jij? Hoe sta jij in deze discussie?
Het klopt helemaal. Ja. Heel veel mensen denken, daar moeten we toch niet aan denken. Dat de grote vijand, de grote Satan, dat die Biden steunt. Pragmatisch gesproken heeft Poetin trouwens compleet gelijk. Wat Geert-Jan ook al aangaf. Want ja, het, je kunt vinden wat hem wil. Nou, ik kan me voorstellen dat Poetin enorm veel bezwaar heeft tegen het Amerikaanse Ruslandbeleid. Maar het is consistent.
Ja.
En je weet altijd precies wat je aan hem hebt. En het is dus ook iemand met wie je bijvoorbeeld, ik noem maar wat misschien ooit gebeurt, over de hervatting van wapenverdragen kunt praten. Van dat soort dingen die ook in het Russische belang zijn. Dus ik denk dat hij groot gelijk heeft. En ook, wat ik het meest interessante voor vond, Geert-Jan stuurde mij net een stukje van het interview toe. Ik zag voor het eerst Poetin eigenlijk als een min of meer normaal mens reageren op journalistieke vragen. En nou waren dat wel vragen van een aanhanger, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat is Tucker Carlson eigenlijk ook. Maar hij ging echt behoorlijk los. Ja. Op een manier waarvan ik dacht, ja, die man heeft voorkomen gelijk.
Ja, hij had ook wel wat meer verwacht van dat, vind ik wel mooi, van het interview van Tucker Carlson.
Ja, dat vond hij een sukkelaar. En gelijk had hij.
Hij heeft gelijk, ja. We gaan even naar het Midden-Oosten, man. Want Geert-Jan, er is een flink rijtje westerse landen. Ik zei het al even, dat zich kritisch opstelt jegens Israël. Laten we even een bloemlezing maken. Wat komen we tegen?
Nou, afgelopen week zagen we al buitenlandschef Borrell van de EU die stevige kritiek op Israël uitte, ook vanwege de wapenexport. Onder andere die vanuit Nederland werd gedaan met componenten voor de F-35. Wat ons opviel is de Spaanse premier Sanchez en zijn Ierse collega Varadkar, die hebben gezegd, ja, we willen eigenlijk een dringende herziening van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël. Want ja, Israël schendt mogelijk de mensenrechtenverplichtingen die in dat pact zijn opgenomen. Dat heeft eigenlijk wel wat weg van sancties daarmee dreigen. Want stop je niet met normaal doen tegen mensen, dan gaan we je economisch straffen. En je zag vannacht Canada, Nieuw-Zeeland, Australië die oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren. Vanwege die potentiële catastrofale militaire operatie van Israël in Rafah. Vanuit humanitair oogpunt.
Exact.
Want ze zeggen burgers mogen niet de prijs betalen in deze strijd tegen Hamas. En tot slot heb je dan Macron. Die heeft het niet expliciet over een staakt het vuren. Dus dan ga je een heel klein beetje weg uit dat uiterste spectrum. Maar hij wil ook geen Israëlisch offensief in Rafah.
Nee, toch. Bernard, eventjes naar jou. Want net in jou die heeft gezegd met Hamas gaat het niet lukken. Weggestapt met de delegatie uit de vredesonderhandelingen in Qatar. Trekt zich kennelijk niets aan van het verhaal dat hij geen grondoffensief moet gaan voeren. Ook al is hem door Rutte zelfs opgewezen van don't do it. Hoe gaat dit verder? Iedereen voert de druk op.
Zeggen dat iedereen er tegen is. Wat Spanje en Ierland betreft. Die zijn traditioneel pro-Palestijns.
Ja, ja.
Dat is niet speciaal nu. Wat zij vragen van sancties en het stopzetten van die speciale overeenkomst. Dat gaat niet gebeuren. Want dat is ook enorm in het belang van de Europese Unie. Het is niet zo dat ze geen liefdadigheid of zo.
Nee.
Maar je ziet, het is wel een signaal van het ongeduld waar dat de wereld begint te tonen. Netanyahu zegt, er zitten nog een paar belangrijke roverhoofdmannen in dat gebied en die moeten en die zal ik neutraliseren voordat ik ermee stop. En de rest van de wereld stopt, het lukt toch niet om dat helemaal uit te schakelen. Ja. Dus geef dat nou op, dit kost veel te veel burgerslachtoffers. En ook als die mensen niet omkomen, dan moeten ze verkassen. Er zijn geen faciliteiten. Er is een idioot plan ontwikkeld om een soort tentstad op te bouwen tijdelijk. Ja. Maar ja, hoe doe je dat en hoe kom je zo snel
met
al die tenten?
Mensen.
Dus het is gewoon, dus de meeste landen zeggen, doe het nou gewoon niet. Dat maakt het een stuk makkelijker. Maar ja, überhaupt, zowel ook in het binnenland, hè, is er enorm veel tegenstand. Denk niet dat dat alleen maar uit het buitenland komt. De meeste in het binnenland zegt, ik geloof bijna 80% van de mensen, alleen nog maar over die gijzelaars. Ja, hou op over dat Hamas, want dan kun je toch niet winnen.
Nee.
Dus, maar het is voor hem, erop of eronder, ook zelf. Hè, want dit is zijn laatste, maar als ik het zo mag, een beetje kinderachtig mag zeggen, het is zijn laatste slag.
Ja.
En daarna is het over met Bibi Netanyahu.
Zeker. Maar Geert-Jan, naar de opstelling van Nederland dan. Ik zei het al, Rutte aan tafel bij Netanyahu. Don't do it. Hanke Bruinslot, buitenlandminister. Dimissionair wilde niet dreigen met sancties. Zei ze gisteren in de Tweede Kamer. Maar ja, op een gegeven moment, als je toch gaat dreigen met sancties, dan voer je de diplomatieke druk wel op. Want dan krijgt hij echt last van Netanyahu. Hè?
En zo zie je dat elk land in de EU ook net iets anders hiernaar kijkt.
Ja.
Duitsland en Oostenrijk en Hongarije die vinden het überhaupt niet oké dat Spanje en Ierland met het voorstel komen. Dat Nederland hier misschien over nadenkt. Je weet het niet.
Ja.
Mijn gevoel hierbij is, Oké, we willen, de maat is vol. We willen dat Netanyahu hiermee kapt. Maar oogluikend staan we het misschien nog één keer toe. En daarna is het echt klaar. Alleen, ja, hij luistert volgens mij naar niemand, zelfs niet naar Bernard. Dus dan is het toch gewoon...
Dan houdt het wel op.
Dan is het echt praten tegen een muur.
Zeker, dat is de laatste slag. Even naar het andere, want een drukke diplomatieke week. Gisteren die Ramstein-bijeenkomst. De NAVO-ministers die hier waren bij elkaar. Ja. Morgen is er die veiligheidsconferentie in München. Ivan, er is nieuws over.
De NAVO-ministers komen nu bijeen in Brussel. En ik zie quotes van Jens Stoltenberg binnenkomen, de secretaris-generaal van de NAVO. Die zegt, ik verwacht dat het congres in Amerika een pakket aanneemt om steun aan Oekraïne voor te zetten. Bernard, is dat wensdenken of weet Stoltenberg meer?
Dat is wensdenken. Je weet, het is op wonderbaarlijke manier in de Senaat wel gelukt. Daar is dus Trump, die vanaf de zijlijn de commando's uitdeelt, dat is in de Senaat mislukt. Er hebben 22 Republikeinen meegestemd voor dat pakket. Maar in het huis waar het nu is, liggen de verhoudingen heel anders. Daar moeten weliswaar maar 2 of 3 Republikeinen over de streep worden getrokken. Maar ik moet nog zien dat het lukt. Dus ik denk dat het inderdaad wensdenken is. Het is wel zo dat het wensdenken is dat zeer nadrukkelijk wordt gedeeld door Biden. Dus wat dat betreft spreken Stoltenberg en Biden dezelfde taal.
Ja, en is dat natuurlijk belangrijk. Het NAVO-bondgenoot, Amerika. Dus die heeft
en het, gaat over, het gaat over zoveel geld, ja, jongens. Nou. Dat pakket is tussen de 60 en 80.000 miljard dollar voor Oekraïne. Dat is zo ontzettend veel geld.
Ja.
Dat hebben ze ook echt heel hard nodig.
Het is dus wel een hele grote wens.
Ook een beetje erop en eronder, hè?
Zeker, het is erop en eronder. Maar dat zie je inderdaad met alle uitgebreide drone-aanvallen nu door de Russen. Die trouwens een nieuwe drone, die Zircon. Die snelle drone hebben ingezet. Ja, dat is een supersonische raket.
Die komt er nu een paar keer doorheen. En die hebben ze nu vanaf land afgevuurd. Ja, in plaats vanaf zee. Omdat Rusland in de Zwarte Zee natuurlijk wat wordt teruggedrongen door Oekraïne. Ja, dat ding gaat met zo'n snelheid. Daar kun je bijna niet tegen.
Kan je tegen afschieten. Nee. Dank jullie wel voor beide toelichtingen op alle zaken. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan hier in de studio. En Bernard Handelburg op afstand. Maar toch dichtbij onze buitenlandcommentator.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.